We gaan naar Romeinen 3, vers 25 tot en met 31. Romeinen 3. En we hebben het, hoe zal ik het zeggen? Het hoogtepunt. We hebben natuurlijk een paar weken bij stilgestaan. Hè? Want dat is natuurlijk het. We hebben een boekje, dat heeft Tom Richer uit Amerika toegeschreven. Die kennen, sommigen van ons kennen die. En die heeft het toen vertaald. De kernwoorden van het evangelie. Nou, we hebben een aantal van die kernwoorden. We hebben in vers 24 en 25 hebben we dus behandeld. 25 en 26, 24 tot en met 26. Daar staan een hoop kernwoorden in. En daar hebben we dus gezien hoe God dus mensen rechtvaardigt in deze tijd. En hoe hij ze heeft gerechtvaardigd in de verleden tijd. En dat weet je allemaal door de apostel Paulus. Paulus is niet onze God, niet onze held, alhoewel, hij is wel mijn held. Ja? Dat wil zeggen, hij is de voornaamste de zondaar, hij is de apostel van heiden, in die zin een held. Dat ik zeg, hij heeft altijd het geloof behouden. En daardoor heb ik nu wat ik nu heb. Heb ik een zuiver evangelie. Hij heeft altijd, is die trouw gebleven aan de Heer. En daarom heb ik hier een geweldig instrument wat zo krachtig is, wat mij door alle omstandigheden van het leven kan helpen. Plus ook een enorme hoop geeft voor de toekomst. En ook zicht geeft op de hele Bijbel. Dus geweldig iets. En vooral dit, Romeinen 3, de kern. Het evangelie van Gods genade. Dat begint dat iedereen moet weten dat hij schuldig staat. Dus we hebben goed nieuws, zeker. Het is goed nieuws omdat mensen gaan verloren omdat ze zijn allemaal zondaars. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die rechtvaardig is. En dat vind ik zo mooi, er staat er ook niet één. Is de meest rechtvaardige persoon, qua uitstraling misschien, wat hij allemaal doet, in Gods ogen is hij dat niet. Want niemand kan aan de standaard van Gods gerechtigheid voldoen. Niemand. Kunnen wij aan alle standaarden van de Nederlandse wet voldoen? Nou, iedereen heeft wel eens een bekeuring of heeft wel eens wat. Ja, nou, hoe is het met de wet van God? Is het nog, die is namelijk volmaakt. Ja? En daarom zegt Paulus, alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid God. En de wet heeft het aangetoond. Geef de wet aan iemand. Laat hem zien of hij die heeft kunnen houden, die geboden. En er is niemand die kan zeggen, ik heb niet gezondigd. En dan is het natuurlijk het probleem wat we net in Johannes ook lazen. We krijgen de opstanding. Je hebt de rechtvaardigen gaan naar het leven. En de onrechtvaardigen gaan naar de hel. Maar God heeft geen behagen in de dood van mensen. Ook heeft geen behagen in de dood van zondaren. Helemaal niet. En daarom heeft hij zo'n gegeven. En hoe wordt dan gered? En dat is wat Paulus hier schrijft. Hij laat hier zien dat God heeft ervoor gezorgd dat de mens te redden is. Want hij zelf kan zichzelf, mens kan zichzelf niet redden. Je kan je eigen leven wel geven. Maar dat helpt helemaal niks. Want de mens ligt al onder de toren. Dus hij verdient de straf al. En hoe kom je eronder uit? Nou, Christus heeft zijn leven gegeven. God heeft hem voorgesteld tot het betonen van zijn rechtvaardigheid. Ja? Hij heeft hem voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. God heeft behagen in het bloed van niet meer van dierenbokken. Heeft hij nooit gehad op zich. Maar hij keek altijd naar het geloof van het hart van de mens. En daarom, dat bloed van Christus, dat kan alleen maar de zonde wegnemen. En niets anders. Niets in deze wereld, welk evangelie, welk geloof, maakt niet uit. Er is maar één godsdienst. En dat is het geloof van de Bijbel. Dat de mens kan niks doen. En hij mag het ook niet doen. En hij hoeft ook niks te doen. Hij kan alleen maar uit genade door het geloof gered worden. En God heeft hem voorgesteld. Ja? En tot een verzoening, dus tot een zoenmiddel. Het woordje zoenen zit er ook in, hè. Zoenen, je hebt een Judaskus. Dat is geen goede kus. Maar normaal gesproken, als je iemand een zoen geeft, je geeft een zoen meestal niet aan je vijanden. Dus als je een zoenmiddel hebt, een verzoenmiddel, God heeft hem voorgesteld, kijk, door dit kan ik nu, ben ik nu tevreden en kan jij nu met mij vrede krijgen. En zo simpel is het dat mensen zeggen, dat is te simpel. Dat kan gewoon niet. Hoe kan je dat? Hoe kan dat? Ja, het kan. En zo simpel is het. Nou, en dan, dus in vers 25, vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn, dat is voordat Paulus kwam. En in vers 26, de vergeving nu in deze tegenwoordige tijd. Dat is waarin wij nu leven. Opdat hij rechtvaardig zijn, dat God rechtvaardig is. En rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus niet, het staat niet, God rechtvaardigt degene die altijd maar goede werken doet, heel erg zijn best blijft doen, en dat hij dan gaat belonen om in de hemel te komen? Nee, hij moet uit het geloof van Jezus zijn. Dat wil zeggen dat hij gelooft in Christus. En dan wordt hij, door de rechtvaardigheid van Christus, wordt hij gerechtvaardigd. Dat is het enige wat je moet doen. Nou, en dan zegt hij, ja, waar is dan de roem? Want vers 27 tot met 31 gaan we praten eigenlijk over conclusies die gebaseerd zijn op deze aankondiging, wat we hier lezen in 25 en 26, wat ik net even las, waardoor God ons laat begrijpen dat mensen altijd door het geloof alleen gerechtvaardigd is geweest. In het verleden, altijd Oud Testament, en nu ook. En dat allemaal door dat kruis op Golgotha. Zo simpel is het, hè? Genade is, hoe zeggen ze, het is gratis, maar is niet, niet goedkoop. Ja, het heeft zijn leven gekost. Ja. De schepper van de hemel en de aarde is gelijk aan de mensen geworden. Hij was gelijk aan God, is gelijk aan de mensen geworden, waardoor hij die straf kon dragen. En dat is het geloof daarin alleen. En dan zie je vers 27, ja, waar is dan de roem? Paulus zegt, waar is de roem? Ja, die is uitgesloten. Waar is dan de roem? Dus dan, hè? Dat hoort je dan in verband met die vers daarvoor. Dat wil zeggen, in die vers daarvoor, er staat allemaal wat God gedaan heeft. Alleen maar wat God gedaan heeft. En nou moet ik ook nog wat doen. En dat is gewoon geloof. Maar ik geloof in iets wat hij voor mij gedaan heeft. Ja, en dat vinden we niet altijd leuk. Het is geloof alleen. En God heeft het gedaan. En dan zegt hij dus ook, ja, waar is dan de roem? Die is gewoon uitgesloten. Door wat wet? De werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Nee, wij zijn, kijk, als je onder de wet bent, dan moet je dingen doen. En dan kan je op je borst kloppen en zeggen, nou, ik heb het goed gedaan. Ja, wie krijgt dan de Heer? Jij. En daarom ook Israël, onder de wet konden zij het ook niet doen. Want hij zegt, ik moet het in jullie doen, want jullie kunnen dat niet. En de roem, ja, die gaat dan niet naar jezelf, maar die gaat naar God toe alleen. Maar let op, hè, God heeft het gedaan, maar wij zijn geen wettelozen. Als wij zeggen, we zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Oh, dus jullie vallen niet onder een of andere wet, dus jullie kunnen maar aanrommelen en doen. Dat wordt natuurlijk wel eens gezegd, hè? Zeker als je verkondigt, hij heeft me al mijn zonden vergeven, tot aan dood aan toe. Oh, dan kan je dus maar aangaan. Nee, normaal niet. En dat wil ik ook niet meer. Ja, mijn motivatie onder de wet was, ik moet het doen, want anders, jij denkt toch niet dat hij jou komt halen, hè, als je daar zit. Hè? Dan worden wij opgenomen en Tom laat zitten waar hij zit. Nee, Tom, maar voor ons allemaal geldt dat. Dat is onder de wet. Ik voldoe niet aan de standaard. Ik voldoe niet aan de eisen. Ik kom tekort. En God gaat mij straffen, gaat mij oordelen. Nee. Nee, dat is onder de wet. Die angst heb ik niet. Dat ik zeg, oh, ik moet het niet doen. Want ik mag het niet doen. Want anders, 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 anders. Nee. Ik ben nu onder de wet van het geloof. Ja? En het wet van het geloof is, ik geloof in wat Christus gedaan heeft. En ik weet, hey, je hebt gezegd, het is volbracht. Alles is volbracht. Ik ben 100% heilig en volmaakt in zijn ogen. Ook al ben ik dat in mijn gedrag niet altijd, maar hij heeft wel de prijs betaald voor mijn hele leven. En dan, ja, dat is toch iets wat bij mij iets bewerkt. Hé, ik wil niet meer, het is niet meer zo, mag je het niet meer? Want dat wordt wel gezegd, oh, ben je gestopt met dit of dat? Omdat je dat moet als christen? Nee, ik wil het nu niet meer. Vroeger dacht ik, ik probeerde het en het lukte niet. Maar nou, ik heb een nieuwe mens. Ik ben een nieuw schepsel, hij heeft zijn leven gegeven. En uit dankbaarheid, dat is nu mijn motivatie. Om hem te willen dienen. Dat is een keuze die ik gemaakt heb. Maar ik weet ook, het is uit genade. Hè? Dus ik weet dat hij mij 100% accepteert zoals ik ben. Dus met genade, kijk, onder de wet mag je geen fout maken. Hè? Dan is gelijk tjaka. Onder genade mag je ook fouten maken. Dat mag. God wil graag dat je een heilig leven leidt. Maar goed, kent ons. Wij hebben nog steeds de zondige natuur. Maar we hebben wel de kracht van de boodschap. En de wet van het geloof. Dus we hebben een vaste regel van het geloof. Wij vallen niet meer onder de wet van Mozes, maar onder de vaste regels van het geloof. En wat is het geloof van ons? Dat is de gezonde leer die de apostel Paulus in zijn brief heeft opgeschreven. En God zegt, wacht even, dat is voor jou, Jan. En als je daaraan gehoorzaamt, dan ga ik jou met mijn geest, ga ik jou sterken om die zondige natuur in jou te overwinnen. Wat je in het verleden onder de wet allemaal zelf houdt doen. En dan weet ik wel, dan ging het goed en dacht ik, ah, het gaat goed. En dan keek ik natuurlijk naar mezelf. Nou Jan, goed zo. Ja, gaat goed. En dan weet je het, hè, dan kwam dat. En dan dacht je, oh, dan ben ik toch een ellendeling. Ik ellendeling. Dan kon ik niet roemen. Maar onder de wet, als je het goed doet, kan je roemen. Denk aan de schriftgeleerden, die gingen ook roemen. Maar onder de wet is geloofs, hebben we geen roem. Want Christus heeft alles gedaan. Dus nu, wie gaat de roem? Die gaat allemaal naar God toe. Kijk, Efeze, we kennen de tekst, Efeze 2, vers 8 en 9. Dus wij roemen alleen in het kruis. Wij roemen alleen in Christus. Wij geven hem de eer. Mijn blijdschap zit in hem. Mijn identiteit zit in hem. De vrede die ik heb is allemaal vanwege Christus. Wat hij daar op Golgotha gedaan heeft. De opname heb ik net overhanden. Dat heb ik toch niet verdiend? En het is zelfs zo. Al geloof je het allemaal niet. Maar als je eenmaal geloofd hebt in Christus. En je gelooft verder helemaal niks van de Bijbel. Die zegeningen worden je niet afgenomen. Ook al geloof je er niet meer in. Dat is toch krankzinnig eigenlijk. Als je erover nadenkt. Ja. Maar het is... Hoeveel mensen weten het? Heel veel mensen zijn onwetend in het christendom. Wat ze allemaal gekregen hebben. Het is allemaal ons geschonken. Het woord zegt het al. Dus dat geschonken, je geeft iets aan je kinderen. Dat is een cadeautje. Niet, wil je niet horen, oh wat krijg je van me? Nee, dat krijg je van mij, omdat ik van jou. Nou, en zo is met God de Vader precies hetzelfde. En dus wij kunnen alleen maar roemen, omdat hij heeft ons alles gegeven. Ik kan niks doen. 2 Efeze 2 vers 8 en 9. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Zie, ik ben uit genade gered geworden. Door het geloof. En dat niet uit u, het is Gods gave. Wat is nou de gave van God? De genadegift Gods is wat? Het eeuwige leven. Hoezo genadegift? Omdat ik heb het niet kunnen verdienen. Het genadesysteem is een geefsysteem. God geeft het. Je hoeft er niks voor te doen. En je kan het ook niet. Ik ben dus uit genade gered geworden en dat is door het geloof. Zie je het? De wet is geloofs, daar val ik nu om. En dan, niet uit u is de gave God en niet uit de werken. Waarom? Omdat niemand roemen. Ja, dat vinden wij mensen niet leuk, want wij willen wel roemen. Dat gaat tegen onze natuur in, toch? En dat is ook logisch, die oude natuur denkt zo. En zo, eerlijk gezegd, dat klopt ook, ja. Sinds wanneer krijg je iets gratis in deze wereld? En mensen tuinen er nog steeds in, hè. Belt weer iemand en die heeft dan dit. En ik zeg altijd gelijk, wilt u wat verkopen? Nee, nou de week al lang, het is natuurlijk wel zo. En dan zeg ik gelijk, nou spijt me, bespaar u de moeite, goedemiddag. Of ga het evangelie vertellen. Dat heb ik nog niet gedaan, dat heb ik één keer wel gedaan. Maar als je dat zegt, dan heb je kans dat ze helemaal gaan ophangen. Helaas. Maar goed, je weet het, niets, voor niets gaat de zon op, kennen wij die uitdrukking. En zo is het ook, ik ga ook niet gratis bij mensen vloeren leggen. En toch worden mensen verleid door allerlei aanbiedingen, weet je wel. En denken... Er wordt ook voor gewaarschuwd, op internet ook. Grote belofte. En voor je het weet zit je ergens aan vast. En dan kom je in de problemen. Ja. Maar bij ons? Nee. Bij ons is dat niet zo. Maar onze natuur denkt wel. Dus wij weten, nee, als je goed nadenkt, mensen denken na, voor niks gaat de zon op. Je krijgt iets omdat je er wat voor doet. En Gods oordeel is ook zo. Als jij goed doet, zal je beloond worden. Als je kwaad doet, wordt vergolden. Klaar, zo simpel. Loon naar werken. Zo is het. Ja, dan hebben wij als een probleem als mensen natuurlijk als zondaren. Want dat is de loon van de zonde. Is de dood. Dus ja, dan heb ik een probleem. Nee, daarom, het is een gift. God heeft het gedaan. Die weet al lang dat wij het niet zelf kunnen. Dus daarom, wij kunnen ook alleen maar in hem roemen. Niet in mijzelf. Mijn natuur protesteert, maar zal het toch moeten accepteren. Moet accepteren. Ik bedoel, ik ben God niet. Ik heb een zondige natuur. Christus niet. God niet. Maar goed, hij heeft zijn woord en zijn geest in mij gegeven. En nu stelt hij mij in staat om hem te kunnen dienen. Dat is geweldig. Dus ik kan daarom ook alleen maar de eer aan hem geven. Dus ja, als we kijken naar 1 Korinthe 1 vers 27. Wij zijn maar een stelletje, ja. Wat zijn wij? Stelletje niks nutten. Toch? Als je het vergelijkt. Kijk, als ik zoals gisteravond André Kuipers, maar je kijkt ook naar die hele techniek. Dan denk ik, oh, wat kunnen de mensen toch veel, hè? Echt ongelooflijk. Als je zo ziet, ook wat ze, ook die terugkeren, dat is ook nog heel spannend. Er zijn diverse dingen nog die kunnen gebeuren. En dat wordt allemaal gecheckt. En het gaat toch heel vaak goed. En denk je, oh, wat kunnen de mensen toch eigenlijk een hoop, wat zijn ze toch knap. Ja, dat klopt, ja. Maar ja, wat heb jij van jezelf? Niks. Ik ben zo geboren en ik heb het gewoon, ja, ik had die intelligentie. Of ik, de mensen die hebben dat allemaal zomaar gekregen, toch? Wat heb jij van jezelf? Toch helemaal niks? Dus wat kan je nou op de borst kloppen? Maar als God geen regen geeft, geen zonneschijn of zuurstof, dan ben je er geweest, hoor. Dus ja, wij zijn onze roeping, kijk, 1 Korinthe 1 vers 17, dan staat daar, het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Nou, dat is de boodschap van genade, vinden mensen maar raar. Ja, uit genade tot geloof, ja. Dus ik kan niks doen? Nee. Dat is zo simpel, dat kan gewoon niet. Dat protesteert mijn zondige natuur tegen. Ik wil wat doen, ik moet het verdienen. Maar Paulus zegt, nee, het dwaze deze wereld heeft God uitverkoren. En wat is dat dan, dat dwaze? Nou kijk, in vers 23, doch wij prediken Christus. Hoe? Welke Christus? Die op aarde liep? Nou, vooral de gekruisigde Christus. Het kruis van Golgotha. Die verkondigen wij. De Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid. Dus ik denk ook, dan zou je denken, ja, dan heb je het weer over die André Kuipers. Maar als André Kuipers daar zou staan, en ik vind het een hele aardige man, zonder meer, ik vond het ontzettend leuk. Maar hij gaat daar staan en hij gaat dan eer aan God geven en alles erbij betrekken. Dan zitten er geen 13.000 mensen in de zaal meer. Jammer genoeg. Omdat het is dwaas. De gekruisigde. Jouw verlosser, iemand die dood aan het kruis hangt, dat is wel een zwakkeling. Kan het nou jouw redder zijn, joh? En voor de Jood al helemaal. Want als je aan het kruis hangt, aan hout hangt, dan ben je een vervloekte. Amen, dat klopt ook. Hij is een vloek geworden voor mij. Wat ik eigenlijk had moeten zijn. Dus daarom is dwaasheid, zie je, vers 23. Dus ja, in vers 27, maar dat dwaze, deze boodschap, heeft van de wereld, wat in de ogen van de wereld dus dwaas is, heeft God wel uitverkoren. Opdat hij de wijze van deze wereld beschamen zou. Ja, inderdaad. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Denk bijvoorbeeld aan David en Goliath. Wie was nou zwak? Wie was nou sterk? Wie was nou dwaas? Goliath of David? De kleine David. Dat was de wijze. Die kwam in de naam van de Almachtige God. En die Goliath, die hoonde de onbesnedene en de God van Israël. Maar hij heeft het wel... In de ogen van de wereld was hij iemand. Maar het was toch de dwaasheid, hoor. En dat is onze roeping, of je nou niet wil of niet. Wij zijn wel de ongeleerden. Wij zijn zeg maar de niksnutten, de nobodies in deze wereld. Maar let op, hè, als je doorleest... Het onedele de wereld en het veracht heeft God uitverkoren. Gelovigen worden niet altijd geacht. Ja? Maar helaas, veracht. En hetgeen niets is, omdat het geen iets is, teniet zou maken. Kijk, want God wil dat wij niet gaan roemen, alleen dan in Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus die ons geworden is. Kijk, wat is Christus van ons? Hij is de wijsheid van God voor mij. Hij is ook... Mijn rechtvaardigheid, dat is mijn verleden. Ik ben gerechtvaardigd. Hij is ook mijn heiligmaking, dat is mijn tegenwoordige tijd. Heiligmaking, ik ben heilig, maar ik nu ben bezig met heiligmaking. Dus een heilige is niet heiligverklaring nadat je dood bent. Heiligmaking is nu in deze tijd. Ik ben het, maar in mijn wandel moet ik eigenlijk gaan weerspiegelen wie ik ben. Dus word wie je bent. En dan, opdat het zij, kijk, gelijk geschreven is, die roemen in de Heer. Dat is onze roeping. Alles wat wij hebben, wat ik net las, rechtvaardig maken, heilig maken, verlossing, wijsheid, bij wie komt het vandaan? Al bij hem vandaan. Dus de conclusie is, wie roemt? Waar roemt hij in? Dus niet in mijzelf. Nee. En trots, hoogmoed, en dat zijn we allemaal, we hebben om van nature, die wil dat niet. Die wil in zichzelf roemen. We willen allemaal aandacht. We willen allemaal dat het om mij gaat. Ja? Zo is het toch? Maar we roemen in de Heer. Hij heeft het voor mij gedaan. Dus jij, als je kijkt op 1 Korinthe 3 vers 18. Niemand bedriegt zichzelf. Let op, hou jezelf niet voor de gek. Zo iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld. Wat zegt hij dan? Neem de positie van een dwaas persoon in. Dat wil zeggen in de ogen van de wereld, maar in de Gods ogen is het niet het waars. Kijk op dat hij wijs mogen worden in de ogen van God. Want de wijsheid deze wereld is dwaasheid door God. Hoe mooi het ook allemaal, knap het ook is, daar is niks van af te doen. Maar daar kom je niet mee in de hemel. Daar word je niet door geaccepteerd door God, hoor. Nee, want er is geschreven, hij vatte wijzen in hun arglistigheid, in hun sluwheid. En wederom, de Heere kent de overleggingen der de wijze, dat zij ijdel zijn. Dus met andere woorden, wat ik net al zei, kijk in 4 vers 7. Wie onderscheidt u, zegt hij tegen die vleeselijke Korintiërs. Wat maakt jou anders dan de anderen? Zijn wij beter? Nee. Natuurlijk niet. Voordat ik gelovig werd, zegt Paulus, ja, jij was eertijds ook zo. Ik ben geen haar beter als iemand die niet gelooft. Verre van dat. Laten we dat alsjeblieft nooit denken van onszelf. We zijn geen haar beter. 0,0. Want ik ben niet gered uit mijn werken, dat ik zo goed was. Maar hoe? Uit genade. Dus ja, ik ben exact hetzelfde als de een ander. Alleen het enige verschil is, ik ben gered. Gods geest woont in mij. En nu krijg ik wel de wijsheid van de Bijbel, ja. Zeer zeker. Tom zei net nog eventjes hier van, ja, wat je komt er steeds meer achter. Hoe weinig jij weet, hoe meer je gaat leren. Ik zei, ja, toen ik begon met het geloof. En rechtsnijden, meer en meer ga je steeds meer zien en begrijpen van de Bijbel. Maar weet je hoe het ook is? Hoe dichter je bij het licht komt, hoe meer je toch ook vuil gaat zien. Ik had pas vorige week een klant, die ging met een lamp zo schijnen over de vloer. Zo, strijklicht, zo over de vloer. Nou, moet je langs de muur doen, maar je stukken door. Als je niet gestukt hebt, dan is het nog zo glad. En je gaat een bouwlamp er langs houden. Moet je eens kijken wat je dan ziet. Dan zie je alles. Met strijklicht zie je alles. Dus als je wat wil vinden, zal je er altijd iets vinden. Dus dat deed ik al bij mij dan ook. Ja, dan vind je ook wat. Dat is goed, ik klap de hele vloer wel over, geen enkel probleem. Maar hoe dichter je dus bij het licht komt, hoe ook meer vuil je ziet, toch? En ongerechtigheid. Dus hoe meer ik, dat heb ik ook met genade geleerd, hoe meer ik met de genadeboodschap ging begrijpen, hoe meer ik ook zag wie ik was. En hoe ik in elkaar zit. En wat een ellendige zondaar ik ook ben. Ja? Maar aan de andere kant ook weer zie van, ah, oh, God ziet mij in zijn zoon. Ik ben een nieuw schepsel. Ik ben heilig. Volmaakt. Mag ik dat zeggen? Ben ik hoogmoedig? Nee. Ik roem in hem. Want hij ziet mij zo in zijn zoon. Ik zie mezelf niet. Ja, ik zie mezelf in Christus. En die is heilig en volmaakt. Dus wat doe ik dan? Kan ik alleen maar roem en blij zijn. Ja. Dus twee kanten. Je gaat jezelf heel steeds beter kennen. Maar aan de andere kant zie je ook, gaat de genade van God, wordt alleen maar steeds groter en meer waard voor jou als je dat ziet. Oké. Dus alles wat wij hebben is van hem. En wat hebben wij? Oh, dat is, even kijken. 4 vers 7, dat las ik niet eens af. Kijk, en wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Nou, bij de Korintiërs hadden alle gaven. Maar wat heb jij? Wat maakt jou anders dan de rest? Ja, je hebt het niet over jezelf. Wat heb jij nu wat je niet hebt ontvangen? En dan, zoals gij het ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen had? Dus je hebt het allemaal uit jezelf. Dus even los van het geloof, ongelovigen, wat wij ook eertijds waren. Ja, je kan heel veel dingen in je leven gepresteerd hebben, maar dan roemt men natuurlijk toch in zichzelf. En dan denk je, wacht even, één kleine bacterie in jouw lichaam en je bent er niet meer. Ja? Roem, maar ja, ongelovig kan niet roemen in de Heer. Maar laten wij dat dan wel doen. Ik heb niets van mijzelf. En daarom mag ik de Heer danken. Kijk, Galaten. Het gaat even over dat roemen. Ja, Galaten. Galaten 6 vers 12. Al degene die een schoon gelaat willen tonen. Dus een goede indruk willen maken. Ja, naar het vlees. Die noodzaken u besneden te worden. Dus ze wilden de gelaten dwingen om zich te laten besnijden. Waarom? Alleen opdat zij vanwege het kruis van Christus niet vervolgd zouden worden. Maar, Paulus zegt, want ook zij zelf die besneden worden, houden de wet niet. Ja, het is een onderdeel van de wet. Dus als jij zegt tegen een ander, ja, je moet je laten besnijden, dan betekent dat je ook de wet moet doen, maar zelf houden ze de wet niet. Dus ze leggen geboden aan andere mensen op die ze zelf eigenlijk niet doen. Nou, dat maken we vaak mee, hè. Kijk, in de wereld, als er iets is, in de katholieke kerk ook, met dat kindermisbruik, en dan heb je dat en dat. Ik kan ook heel mooi vertellen hoe het zit hier. Daarom vind ik het ook, laat de mensen maar ook in mijn huis komen, dan zien ze precies hoe ik leef. Dat je hetzelfde leeft, zoals hier staat, als dat je ook gewoon in je dagelijks leven bent. Een van de grootste complimenten, ja, dat ging om mijn eer, nee hoor. Maar dat vond ik wel mooi, dat een kereltje van zo oud, nee, hoe was hij nou? Een jaar of 14, 15, een paar jaar geleden. En die waren ook overal geweest al. En alles gehoord. En toen zeiden op een gegeven moment, waren ze een paar keer hier geweest. Toen zeiden, hey, zoals hij daar praat, maar hij is precies hetzelfde ook als hij niet zat te preken. Meneer van praat hetzelfde, meneer van lezen hetzelfde. Alles soort dingen, weet je wel. Ik denk, kijk. En dat zei hij dan over mij in dit geval, omdat ze hadden dingen anders meegemaakt. Ja, mooie verhalen, maar in de praktijk bleek dat die persoon zelf, dus het gaat niet zozeer om mij, maar om het principe even. En dat geldt niet voor mij, dat geldt voor ons allemaal. Ja? En hier zie je ook, ze zeggen hoe het moet, maar ze willen dus roemen in personen, dat ze die, kijk, die heb ik ook kunnen bewegen om zich te laten besnijden. Nou, dat was toen de besnijdenis, maar nu is het dus de doop. Ja, je moet wel gedoopt worden. Want kijk, de doop, als je zegt nee, geen doop, ja, dat brengt ergernis mee en vervolging. Dat is de strijd die we hebben. Anders had het hier echt wel volle gezeten. Maar wij geloven, nee, het is de doop door de Heilige Geest. En dat is het strijdpunt. Maar zie je, daar valt dus niet in te roeren meer, hè. Een doop is een werk. Zelfs dat hebben we dus niet. We hebben helemaal niks. Ik ben tegen dof tegen toen hij bij mij voor het eerst kwam. En toen ging hij weg. Toen zei ik, ja, maar hoe zit het nou met de doop eigenlijk, jongen, met jullie? Dat was ik altijd geïnteresseerd. Paulo was net tot geloof gekomen. Ik denk, ha, nou kan ik me eindelijk laten dopen met water. Ik heb het na 2,5 jaar niet gedaan. Nou gaat het gebeuren. En toen zei hij, ja, helemaal geen doop. En hij zegt, nou, we hebben het wel even over gehad. Ik snap het nog niet helemaal. Maar ik ging naar binnen, toen dacht ik, doop, dat vind ik eigenlijk, ja, sorry, maar dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want ja, ik wilde graag dat doen, weet je wel. Ik was een beetje teleurgesteld, dus ik kwam helemaal, dat hoef ik ook niet te doen dan. Nee, alles wordt onderuit gehaald. Het is geloof en geloof alleen. Ja? Maar ja, goed, nu is dat met dopen, kijk, en dat had ik ook. Maar religie is dus ontworpen om ons goed te doen voelen, toch? Kijk, ik voel me goed. En je hebt op je werk ook iemand, dan gaat hij 's ochtends zijn handen wassen, toch? Nou, dat is dan een moslim, maar een ander, een katholiek kan dit doen, een gereformeerde. Ze kunnen allemaal wat doen, allemaal om God te behagen. En dan heeft hij gedaan, en heb je toch een gevoel van, nou, ik heb weer gedaan en het voelt het goed. Had ik vroeger ook, dan denk ik, nou, ik heb dat nog gedaan, voelde ik me goed over. Dat wil je gewoon graag. Ja? Ja, dan voelen wij ons goed in het vlees, ja? Kijk maar in Colossense 2. Colossense 2. 2 vers 8, nee, die hebben we al gelezen, 2 vers 18, even kijken. Ja, dat gaat dus over die engelen die je niet gezien hebt. En dan zie je aan het eind, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlezes. Vleeselijk verstand, het heeft niks met geestelijkheid te maken. Als jij zegt, ik heb God gezien, of God sprak tot mij, of ik zag een engel, die je dus niet gezien hebt. Opgeblazenheid kan je dus allerlei dingen. Ik merk ook wel eens hoor, in een gesprek met mensen. En dan wil je eigenlijk niet dat je het niet weet. En voor je het weet, ga je dingen zeggen gewoon om maar wat te zeggen. Dan moet je erbij uitkijken, zeg niet de Bijbel. Ik zeg liever hier ook, ja, nou ja, dat weet ik ook niet helemaal. Of weet ik helemaal niet, misschien ooit, misschien weet jij het. Limmer dan maar. En anders komt het ooit nog wel een keer. Maar mijn vlees wil natuurlijk, ik moet overal een antwoord hebben. Nou, dat heb ik niet altijd. Maar één ding is zeker, de Bijbel zegt dit en daar moet ik me aan onderwerpen. Nou, in vers 23, dan zie je, er zijn de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen. Maar al die geboden die mensen bedenken, of uit het Oude Testament halen en voor ons toepassen nu, dat gebeurt natuurlijk ook. De doop bijvoorbeeld, moeten we dan ook doen. Maar wat zegt hij? Die zijn niet van enige waarde, maar waar is het voor? Tot verzadiging des vlees. Wat wil dat zeggen? Nou, dat het jouw vlees bevredigt. Bezadigt. Verzadigt. Als je verzadigd bent, dan ben je vol. Als ik gegeten heb, ben je verzadigd. En dan zit je lekker en dan heb je een goed gevoel, toch? Lekker. En verzadig iemand vlees. Dat is het lichamelijke vlees dan. Maar hier, dingen om God te behagen door dingen te doen die hij niet vraagt. Maar ja, het verzadigt mijn vlees nou eenmaal. Ik voel me er gewoon goed bij. Mijn God, hij zegt, het heeft geen enkele waarde. Dus ja, daar kies ik toch liever voor. Gehoorzaamheid, geen doop bijvoorbeeld. Nee, de doop door de Heilige Geest. En als mensen dat niet leuk vinden, ja, is dat jammer. Maar goed, ik wil geen goed gevoel in mijn vlees hebben. Ik wil geen gevoel van het vlees hebben. Ik wil gehoorzaam aan de Heer zijn. En dan krijg ik een ander gevoel, ja. Dan krijg ik de vrucht van de geest. En dan ben ik blij. Het woord staat nummer 1 voor mij. Dat ik de waarheid gehoorzaam ben. Nou, oké, dus dat roemen. Gaan we terug. Dat is uitgesloten. Er is voor ons niks te roemen. En de Jood had vroeger ook wat om te roemen. Hè? Want als je kijkt naar 2 vers 17. Die had de wet. En dan roemde die op God. Zie je dat? 2 vers 17. En in vers 23 lees je dat hij op de wet roemt. Dat is de Jood. Dus de Jood had dingen om te roemen voor Paulus. Hij roemde in God. Maar ja, Als je kijkt naar Romeinen 2 vers 3 vers 27, sorry. Kijk, de Jood die moet het nu delen met de heiden. Als je kijkt in vers 29, is God in God de Jood alleen? Is hij ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Ja, de Jood had een voordeel. Hij roemde in God. Mijn God, hij is onze God. Maar nou moet hij het delen met ons, met de heidenen. Hij roemde ook in de wet. Dus hij kan niet meer alleen roemen in God, in zijn voordeelpositie wat hij had. Maar hij kan ook niet meer roemen in de wet wat hij had. Want de wet, wat is daarmee gebeurd? Is aan het kruis geslagen. Dus als je naar de Jood kijkt, nu denk ik, waar moet ik nou in roemen? Dat is net zoals je mensen, ik zeg het niet verkeerd, bedoel het niet negatief, maar als je bijvoorbeeld, misschien ervaren ze dat zo, de doop ontneemt, of een mooie ervaring die ze meegemaakt hebben, die hebben sommige mensen, of een ervaring, ik heb een engel gezien, en dan ga je, en dan hoor je eruit de Bijbel, ja, maar dat zeg ik niet, dat zegt de Bijbel, maar voor hun dat je iets afpakt. Dan kan je dus niet meer roemen. En dan heb je de verzadiging van het vlees, ben je dan kwijt. Dus ja, mensen kunnen dan helemaal met genade komen staan van, ik wil helemaal niks meer. Mag ik ook maar geen kerstmis meer vieren? Bijvoorbeeld. Of mogen we dit niet meer, mogen we dat niet meer? Natuurlijk mag je dat, dat staat niet in de Bijbel, niet mag. Maar als iemand een boom, een afgodsboom wil in zijn huiskamer plaatsen, dan moet hij dat zelf weten. Als hij maar niet tegen mij zegt dat ik het ook moet doen. Dan zal ik zeggen, oh, mooie boom, mooie ballen, mooie piek, vind ik allemaal prima. Dat moet iedereen voor zichzelf weten, ja? Maar goed, dus, maar het roemen is dus inderdaad, genade heb je, hou je helemaal niks meer over. Dus soms denk ik, ja, een beetje kaal. Ik wil graag ook een mooi groot gebouw, ik wil veel meer mensen hebben. Ik wil graag een mooi koor hebben, ik wil een hele... Wij zagen toen ook eens met Hour of Power, nou, dan had je echt, dan kreeg je alles wat je wou. Weet je, dan was het met kerstmis, weet je nog, en dan zag je een enorme boom, en op een gegeven moment zie je allemaal sneeuw naar beneden dwarrelen, met kerstmis. De kerstbaby in de stal, alles wat jij maar wil hebben, dat was daar. Ja. En dan kom je hier, ja, dan zit je hier, en dan denk je, ja, is dat kerstmis? Ja. Snap je het? Dat is... Maar mijn gevoel zit in iets anders. Het zit in de waarheid. En ik roem in God. En daar zit mijn blijdschap. Dus ja, wij vallen nu onder de wet des geloofs, inderdaad. Ja. Dus in 28 zegt hij, wij besluiten dan, nou dat is een besluit, dat betekent een conclusie. Dus hij concludeert nu dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Dat is de conclusie. In 3 vers 19 lees je, wij weten nu. Wat weten wij? Dat is nog geen conclusie. Wij weten nu, naar wat hij daarvoor allemaal heeft verteld, Jood en Heiden, iedereen staat schuldig, want de wet veroordeelt hem. Kijk, dat weet ik, dat al wat de wet zegt, hij dat spreekt op degene die onder de wet zijn. Opdat alle mond gestopt worden en de hele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis de zon. Oké, dat weet ik dan. Nou, fijn, ik weet, ik ben een zondaar. Dus toen ik op dat punt zat, oh, ik ben een zondaar, dat wist ik wel, maar ik probeer het en dan kom ik tot de conclusie, je weet het, ja, nou, het is afgelopen, Jan. Je komt zo meteen voor God en dan is het afgelopen, dus dat wist ik. Maar ja, en dan? En dan komt het juist, dat die persoon tegen mij vertelde, ja, maar dat is, oké, dan op dat punt moet je ook zijn, maar nu komt de oplossing. En dat is wat Paulus zegt in vers 28. Dat is nu de conclusie. Ik weet, ja, inderdaad, ik heb kennis, zijn we allemaal zondaars, maar in vers 28, wij besluiten, wat staat daar? Weer het woordje dan, dat heeft te maken met wat daarvoor staat natuurlijk, wat je gelezen hebt, dat voor al die zondaars, iedereen staat schuldig voor God, redding te verkrijgen is. Voor iedereen. Iedereen kan verzoend worden met God. 24 en 25 staat heel duidelijk wat God gedaan heeft. Nou verlangt het een actie van de mens. Maar God heeft de mens nu redbaar gemaakt. De rechtvaardiging is voor elke zondaar te krijgen. Dus de versen tot en met 31, die gaan er ook over. Gaat over het geloof. En is nu voor iedereen. Het was toen te verkrijgen. En hoe dat ging... dat weten wij nu door de apostel Paulus achteraf pas. Dus ja. En dan tot en met 4 vers 25 gaat hij Abraham als voorbeeld erbij halen over de rechtvaardigheid van het geloof. Maar dat zijn we nog niet, daar komen we de volgende keer op. Maar oké, dan komen we dus in vers 29. Dus de conclusie is, geloof, dat is het enige middel om gerechtvaardigd te worden. Zonder de werken van de wet. Dus de werken van de wet. Je kan dus niet door de werken van de wet te doen gerechtvaardigd worden. En dan, is God een God de Jood alleen? Is hij ook niet van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Ja, dan kom je hier dus uit op de bedelingen. Je ontkomt er niet aan. Want in het Oude Testament staat niet het Jood van de heiden. Dat staat er gewoon niet. En dan denk ik, mijn Oude Testament, oké, okay, Malachi, maar dan komen we natuurlijk bij de evangelie. Dus men gelooft dat de kerk begint in Handelingen 2. Dus dan ben je, oké, okay, dan begint het dan. Niet echt, maar oké, okay, men denkt dat dan. Maar dan gaat men voor hun versterking, of gehoorzaamheid is geloofs, gaat men dan naar de tijd toen de kerk nog niet bestond, gaan ze naar de evangelie toe. Dus als je over nadenkt, hoe kan dat nou? Oké, okay, dat is helemaal zo. Maar dus ook met een evangelie weten wij gewoon, dat sprak Christus ook niet over de God van de heidenen. Nee, het was de God van Israël. Dus als Paulus hier zegt, is God een God der Joden alleen? Dan zeggen we, ja, dat was die. Ja. Maar nu leven de bedenkende genade. Dan zegt hij, is die ook van de heidenen? Ja, ook van de heidenen. Dus hij is nu de God van wie? Van de Jood en van de heidenen samen. Dus de Jood had een voordeel, maar is weg. Ja, dat vind ik leuk om te horen. Maar daarom zie je ook, dit is een kwestie van bedelingen. Dit is een bedelingswaarheid. Voor Paulus werd dat nooit gezegd. Als iemand gelooft in handeling 28 theorie, en hij leest dit, dan zeggen, hey, wacht even. Dat kan helemaal niet. Hier staat dat hij ook de God van de heidenen is. Dus toen Paulus dat schreef, was Israël al lang gevallen. Was God al naar de heidenen gegaan. En hij is nu de God van wie? Je kan zeggen, het is de God van de Bijbel, het is de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar Paulus heeft het over de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Over die God spreek ik. En het is de God van het lichaam van Christus. Hij is een God voor iedereen nu. En dan zie je dus het heel verschil met wat daarvoor gezegd werd. Dus de Jood is nu op hetzelfde, de heiden is nu op hetzelfde niveau als de Jood. Zowel buiten het lichaam van Christus als erin. Dus zonder de val van Israël kon Paulus dit nooit zeggen. Want dat kan alleen maar dan gezegd worden. Nou ja, dan zie je dus, die verschillen zijn weg. En in vers 9 zie je het ook al staan. Joden en Grieken zijn allemaal onder de zonde. En in vers 22 zie je, er is geen onderscheid. Dus we leven in een tijd in de bedelende genade dat de verschillen weg zijn. Ja, en dan zie je vers 30, na de maal, of dat betekent ook aangezien, hij een ene God die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de vooruit door het geloof. Een beetje een moeilijke tekst altijd om te lezen. Wat is nou het verschil? Uit het geloof, de besnijdenis uit het geloof en de vooruit, dat zijn de heidenen dan, door het geloof. Nou, je ziet hier eigenlijk twee verschillende manieren van rechtvaardigingen, rechtvaardigmakingen. Kijk, uit het geloof, we moeten het in de context lezen. Heeft het over de God van de Joden alleen? Dat was die. Maar nu is het voor iedereen, ook voor de heidenen. De heiden en Jood zijn in dezelfde positie nu. Maar in het verleden werd de besnijdenis gerechtvaardigd uit het geloof. Maar wat is dat nou precies? En door het geloof. Nou, uit geloof, dat heeft te maken met in het verleden, eertijds. Je zou kunnen zeggen in vers 25, de zonde die tevoren geschied zijn, voor Paulus, ja. Toen had je natuurlijk de wet. En de besnijdenis werd toen uit het geloof rechtvaardigd. Dus eertijds, daar was geloof de bron om de verplichte werken die uit de wet zijn te doen. Ja, ze vielen onder een stelsel van regels. Ja, niet alleen besnijden en klaar. Nee, besnijdenis. Als de vrouw bevallen had, dan 30 dagen, dan moest ze naar de tempel kind opgedragen worden. Na 8 dagen moest ze besneden worden. Dan had je de feesten, je had de offers, de grote verzoendag. Alle soort regels, dat deed jij. Je wist niet beter, dat moet je ook doen, want ik moet in die gemeenschap van God blijven. Dus een gelovige, die zei niet van, met de grote verzoendag, ja dag, nou ik heb dit jaar ik heb geen zin. Ik ga niet naar die grote verzoendag, ik blijf thuis. Ik ben toch gerechtvaardigd van mijn leven lang. Ik ben toch gered voor altijd. Dat dacht hij niet. Hij dacht, als ik niet ga, dan verval ik onder de vloek. Ik moet dat doen. Ja, nu kan je zeggen, ja sorry, ik ben gered, maar ik ga niet meer naar de gemeente. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Ja, gebeurt er niks. Blijf je gewoon gered, ja. Of andere dingen. God wil dat ik dat en dat doe. Maar ik doe het niet. Ja, je blijft in Christus. Snap je? Je weet dat die gemeenschap waar jij in zit, verkeert met God. Je zit in het lichaam van Christus. Daar zal je nooit uitgezet worden. Ja, het zal nooit gebeuren. Want je bent verzegeld met de Heilige Geest. Hoe lang? Tot de dag der verlossing. Maar is er nou dat zo niet? Dus ze werden gerechtvaardigd uit het geloof. Zij wisten, ze hadden niet die zekerheid die wij hadden. Je moest dat soort dingen doen. En dan wisten ze, oh, dan ben ik gerecht. Dan word ik gerechtvaardigd. Dan leef ik een rechtvaardig leven. Dus je doet de geboden. Maar je wist ook, daar ook dus de offers. Die waren voor de tekortkomingen. Dus ja, dus het geloof, uit het geloof, de besnijdenis toen, eertijds. Nogmaals, dat was de bron om de verplichte werken van de wet te doen. En dan was het resultaat. De rechtvaardiging, zo dachten zij. Je moest het doen. En als je kijkt bij Paulus, die zegt, ja maar wacht even. Hij zal de vooruit rechtvaardigen door het geloof. Dat is eigenlijk, dat is gewoon het middel om gerechtvaardigd te worden nu. Ik geloof waarin? Ik word geloof uit het geloof, gerechtvaardigd uit het geloof van Christus. Hij is de rechtvaardige. Galaten 2 vers 16 zegt ook, ik heb in hem geloofd, zodat ik uit zijn geloof rechtvaardig word. En dat is het nu. En dat is dus uitgenade door het geloof. Zo simpel is het. Dus dat wil zeggen, dat is de maar nu tijd, de bedenking der genade. Geloof is nu het middel voor de rechtvaardiging zonder de werken. Werken zijn verboden om te doen, niet als gelovigen, maar als ongelovigen om gered te worden. Want dat denken de meeste mensen. Als je vraagt aan iemand, hoe kom je in de hemel? Nou, dat traktaatje ga ik weer opnieuw laten maken. Nou, dan zie je allerlei antwoorden, wat ze denken, allemaal wat ze moeten doen. Net zoals die jongeling. Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Dan zegt de Heer Jezus, dan zegt hij, je moet dat en dat en dat en dat doen. Maar als je nu vraagt aan iemand, dan zeg je, geloof in de Heer Jezus Christus. En gij zult zalig worden. Dus zie je dat het verschil is? Dus het is nu, kijk Romeinen 4 vers 5. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot de rechtvaardigheid. Dus iemand die niet werkt, hij mag niet werken om te denken dat hij gerechtvaardigd kan worden. Hij moet geloven in hem die de goddeloze, die hem gaat rechtvaardigen. Geloven dat Christus stierf voor hem aan het kruis. En anders wordt hij niet gered. Dus dat is door het geloof. Bijvoorbeeld, je komt door de deur, kom je in een kamer. Wat is de deur dan? Het middel. Om in die kamer te komen. Dus door het geloof alleen kom je in de hemel. Dus wat is het middel? Het geloof. Door de deur, door het geloof kom ik in de hemel. En dat is het verschil wat je ziet staan. Dus je ziet, zo is het. Maar je kon in het verleden, en nu ook, mensen konden toen werken doen voor de wet zonder gerechtvaardigd te worden. Denk aan de farizeeërs. Denk aan de farizeeërs die zich niet lieten dopen. Die dat wel deden, die rechtvaardigden God. Die gaven zich, ja, God zegt dat, wij doen dat en we doen het gewoon. Isaiah 1 zegt ook, Israël is ziek van top tot teen. Hij zegt, ik haat jullie offers. Dus ze offerden, ze deden allerlei dingen toch, maar was het met geloof gepaard? Nou, als natie niet. Maar individuele wel. Denk aan Hanna van Samuel. Er zijn heel veel gelovige individuen in de Bijbel. David. Ze zondigden ook. Maar wat zegt David? Die heeft vreselijke zonden gedaan. Hij was helemaal afhankelijk van de genade van God. Want er is eigenlijk geen vergeving voor overspel en de moord. Dat had hij gedaan. En toch werd hij uit genade door God in leven gehouden. Kreeg hij vergeving. Natuurlijk vooruitziende op het bloed van Christus. Ja? Maar kijk. Paulus laat zien dus dat het in het verleden toch ook altijd om geloof ging. Het was de bron van zijn werken en een uitdrukking van het inwendige geloof. En dat heeft hem toen gerechtvaardigd. En God zag dat natuurlijk in het verlengde of voorafschaduwing van het bloed van Christus wat zou gaan vloeien. Maar bij de Jood is geloof en werken één en hetzelfde. Geloof en de werken, dat is gewoon één en hetzelfde. Dat komt vanuit de historie met de wet. Wij weten nu, nee, wij zijn niet onder de wet. Dus daarom is dat het verschil. Maar bij hun was het natuurlijk wel geloof, maar het geloof vereiste ook dat je die doop, de besnijdenis deed, dat je al die dingen deed. Maar uiteindelijk Het ging natuurlijk altijd om geloof. God keek naar het geloof, maar het geloof deed dat dan ook. Nu is geloof, je wordt gerechtvaardigd, maar dan hebben we het over onze wandel. En dan ben je gelovig of niet. In je gehoorzaamheid, of je je laat dopen of niet bijvoorbeeld. Geloof is nu dat je je niet laat dopen met water. Als je het wel laat doen, is het ongeloof. Maar het is wel als het andersom. Kijk, Markus 16, dat is de laatste tekst. Je ziet het verschil nog goed. Je kan heel goed de werken doen en toch niet geloven. Omdat je denkt, nou, ik behaag God door wat ik allemaal doe. Ik denk dat ik de wet kan doen. Daar is een vuilnisbak. Dat doe ik ook wel eens thuis. Dan klop ik even wat uit die vuilnisbak en hoor je dat. Want dat zijn allemaal achterdeuren daar. Dat zijn allemaal vuilnisbakken. Het zijn allemaal achtertuintjes. Kijk, daar loopt iemand in. Maar goed, Markus 16. Wat zegt hij daar? Tegen de Joden. Vers 15. Hij zeide tot hen, gaat heen in de hele wereld, predikt het evangelie alle creaturen. Die geloof zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Dus, er staat niet, als je geloofd hebt, dan zal je zalig worden. Nee, die geloof zal hebben en gedoopt. Een doop is een werk. Je moet het doen en dan zal je zalig worden. Wat zien we aan Pinksteren? Ze geloofden en ze lieten zich dopen. Als iemand toen had gezegd, nee, ik geloof alleen en ik laat me niet dopen, was je niet gered. En dan zie je ook verder staan. Dus als je geloofd hebt en je laat je dopen, zal je zalig worden. Maar die niet zal geloofd hebben, zal verdoemd worden. Het staat ook, niet geloofd zal hebben. Dat is automatisch. Dat staat niet, en niet, zich niet heeft laten dopen. Want als je niet gelooft, laat je je ook niet dopen. En dat was precies wat de fariseeën ook deden. Dus je niet laten dopen was een bewijs van ongeloof en je ging verloren. Snap je? En dat is het verschil met ons. Bij ons is het gewoon altijd gewoon geloof. Je kan niet zeggen, hey Jan, je hebt je niet laten dopen, dus je bent niet gered. Nee, ik word nu uitsluitend door geloof gerechtvaardigd. Dus, het is uit geloof met de besnijdenis. Dat was samen met die werken die je moest doen. Uiteindelijk, het geloof deed dat ook. Maar nu is het door geloof zonder de werken. Alleen de rechtvaardiging. Oké, dus, nou ja, volgende keer doen we het volgende vers wel. Maar dat is wat we hebben geleerd vandaag, Romeinen 3, vers 31. Nou, in feite kan ik het wel zeggen. Kijk, doen wij dan de wet niet door het geloof? Dat zij verder, maar wij bevestigen de wet. Hoezo? De wet zocht ook geloof bij de mens. Dat hebben we eigenlijk al gezien. De wet laat zien, je bent een zondaar. En dat ervaar je dan ook. En wat deed je dan? Je ging dan, een gelovige, die deed dus ook die geboden, maar ook hij wist, ik had kennis van de zonde, en hij wist, ik ben een zonde, maar daarom ging hij ook naar de grote verzoendag, daarom ging hij ook die offers doen, omdat die offers waren namelijk voor de zonde. En wat deed een gelovige? Die deed dat. Dus de wet zocht ook geloof bij de mens. Maar dan deed hij ook dat soort dingen. Dus wij zijn niet tegen de wet, onder de wet had je ook geloof nodig. Alleen het is nu door het geloof alleen. Dat je gerechtvaardigd wordt. En daar deden ze deze dingen om het te doen. Dus ja, wij bevestigen daarom dat de wet rechtvaardig en goed is. Het laat zien dat wij niet goed zijn. En het laat zien dat geloof de enige manier is. Het was onder de wet zo. En Paulus laat het nu zien. Want voor Paulus begrepen ze dat niet zoals wij dat nu begrijpen. Nou, ik zou zeggen, zullen de Heeren danken voor het geweldige nieuws. Dat hij zo'n geweldig evangelie heeft gegeven. En dat het eigenlijk zo eenvoudig is. Te mooi om waar te zijn. Maar het is niet te mooi. Het is gewoon mooi. Want het is waar. Dat hij hier zit allemaal als gerechtvaardigde mensen. Gewoon uitsluitend. Uitgenade. Door het geloof. Zonder de werken. Vader, dank u wel, vader. Dat uw nieuws zo mooi is. En zo goed. En het maakt ons heel blij. Het laat ook zien dat u. Ja, de schepper van de hemel en aarde. Die het alles gemaakt heeft. Dat u zoveel van de mensen houdt. Ja, God is liefde, dat in de Bijbel. Er is geen grotere liefde dan iemand die zijn leven geeft voor een zondaar, voor een vijand. En uw zoon heeft het gedaan. En daarom weten wij dat hij van ons houdt. En dat zal altijd zo blijven. Omdat u altijd ons ziet in Christus. Dank u wel voor die liefde die voor altijd is en blijft. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen.